Goedenavond, gemeente. Hartelijk welkom in deze avonddienst van Wijkgemeente Pauluskerk. Ook wanneer u deze dienst rechtstreeks of later met ons meebeleeft, van harte welkom. Voorganger vanavond is dominee Overeem uit Waddinxveen. Goedenavond, dominee. Het orgel wordt bespeeld door Nico Roggeveen. De bloemen van vanochtend die gingen ter bemoediging en groet naar de heer en mevrouw Vlot, wonend aan de Vuurdoornlaan. Daarnaast is een kaart gestuurd aan de heer De Vries, wonend aan het Tilgras. En de heer mevrouw Hallema van de Dunantlaan in Reewijk. Eveneens ter bemoediging en groet. In de zondagsbrief van vandaag staan vele activiteiten voor de komende periode vermeld. Bij de Burendag op zaterdag 27 september aanstaande ontbreekt een tijdstip. U bent die dag 's ochtends tussen 10 en 12 van harte welkom in deze kerk. Tegen het eind van deze dienst vanavond zullen de collectedoelen en de mogelijkheden hoe te geven worden toegelicht door kerkerenmeester van dienst Johan Bezemer. Mijn naam is Marco de Groot, ik ben vanavond uw ouderling van dienst. Laten we deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 103, vers 1 en 3. Zegen mijn ziel, de grote naam des Heren. Namens de kerkraad wens ik u allen een gezegende dienst.
In deze dienst mogen wij onze God ontmoeten, in de liederen die we zingen, in de gebeden en in het woord dat tot ons komt. We worden stil en bidden om een zegen. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde heeft gemaakt. die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk dat Hij in onze levens en in deze wereld is begonnen. Genade is er voor jullie en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in gemeenschap met zijn Heilige Geest. Amen. Een paar verzen uit de psalm die we zojuist zongen, die ook nauw aansluiten bij de psalm die we straks met elkaar lezen, psalm 130. Uit psalm 103, vanaf vers 8, een aantal verzen. Liefdevol en genadig is de Heer. Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. Niet eindeloos blijft hij twisten, niet eeuwig duurt zijn toorn. Hij straft ons niet naar onze zonden. Hij vergeldt ons niet naar onze schuld. Zoals de hoge hemel de aarde overspant, zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen. We zingen met elkaar een mooie berijming van psalm 130, staat in het liedboek, aangekondigd als 130c. 1 en 2 zingen wij en later na het gebed en na de schriftlezing nog het derde vers. Maar nu eerst, uit de diepten roep ik u, psalm 130c. 1 en 2. Laten we stil worden en met elkaar bidden om het licht van Gods geest. Zo hoog als u bent, Heer onze God, kent u toch onze diepten, de diepten van ons leven, die we op sommige momenten bewust worden. U bent daarmee bekend, zo hoog als u bent, zo nabij kunt u ook zijn, op de bodem van ons bestaan. Zo lezen wij straks die ene psalm, psalm 130, over diepten, over schuld, over genade. Grote woorden, waar we niet altijd, zeker niet in het leven van alle dag, bij bepaald worden. En daarom bidden wij om uw geest. Dat uw geest ons duwt naar de schrift. En dat uw geest diezelfde schrift ook opent. Voor ons, onze levens, onze harten. En dat we niet terugschrikken van die grote woorden uit de psalm, maar dat we er naar uitzien wat die psalm ons heeft te zeggen. Hier zijn wij, of op een andere plek betrokken bij deze dienst. Hier zijn wij, even weg van het gewoel in deze wereld, om ons te richten op U. Bouw ons geloof door deze dienst heen. Schenk ons vertrouwen. Richt ons op waar dat nodig is. Geef ons goede moed. En zegen ons in de omgang met U. Dat wij niet op onszelf blijven, maar dat we steeds weer verwachten en hopen mogen dat U ons leidt door het leven heen. Want wij weten, in uw Zoon kwam U zo dichtbij, dat Hij een weg ging die wij niet voor mogelijk hadden gehouden. Een weg van zelf wegschenkende liefde. Een weg van offer. Een weg van sterven en dood. Om ons het leven te brengen. En daar ging Hij. Naar het kruis. De dood in. Opgewekt door U op de derde dag. Heer, bepaal ons ook daar weer bij. En laat ons zo na deze dienst bijna met frisse moed de week weer ingaan. Omwille van Christus, onze Heer en Bevrijder. Amen. Wij lezen misschien, ik denk dat het ook bij jullie in de kerk-app stond. Wij lezen Psalm 130. En niet alleen omdat het een korte psalm is, lees ik die twee keer. Maar ik lees de tweede keer ook uit een andere vertaling. Dat zal ik zo wel benoemen welke. Maar we beginnen met Psalm 130 uit de vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap. Erboven staat een pelgrimslied. Uit de diepte roep ik tot U, Heer. Heer, hoor naar mijn stem. Wees aandachtig, luister naar mijn roep om genade. Als U de zonden blijft gedenken, Heer, Heer, wie houdt dan stand? Maar bij U is vergeving, daarom eert men U met ontzag. Ik zie uit naar de Heer, mijn ziel ziet uit naar Hem en verlangt naar Zijn woord. Mijn ziel verlangt naar de Heer meer dan wachtens naar de morgen, meer dan wachtens uitzien naar de morgen. Israël, hoop op de Heer. Bij de Heer is genade, bij Hem is bevrijding altijd weer. Hij zal Israël bevrijden uit al zijn zonden. En we lezen deze psalm nu uit de vertaling van Ida Gerhard en Marie van der Zijde. Een vertaling wat mij betreft die bij uitstek geschikt is om ernaar te luisteren. De vertaling is soms ook wat bonkig en soms denk je de woorden staan in een verkeerde volgorde. Maar op zijn eigen manier kan die vertaling toch ook wel weer indrukwekkend zijn. Zij hebben erboven gezet uit diepten van schuld. Uit afgronden roep ik U, Heer. Hoor mij, Heer, ik blijf vragen. O, mocht uw oor het verstaan, hoe ik schrei om erbarmen. Onthield gij de schulden, o God, wie hield stand in uw oordeel? Doch vergeving is er bij U, want zo wilt ge gevreesd zijn. Ik wacht de Heer, ik wacht Hem. Ik hoop op Zijn belofte. Stil verbijt ik de Heer, meer dan wachtens de morgen, zij die wachten de morgen. Dat Israël wachtte de Heer, want bij de Heer is genade. Kwijtschelding bij Hem menigvuldig. Hij is het die Israël kwijtscheldt, al wat het aan schuld heeft. Tot hier lezing uit het woord van onze God. En gelukkig is iedereen die eruit leest en die eruit leeft. Amen. Wij zingen het laatste vers van Psalm 130c. Na de verkondiging zingen we uit het liedboek 916, Je kunt niet dieper vallen dan in Gods eigen hand. Bij de uitgang wordt nog een samenvatting van de preek uitgedeeld, met enkele vragen erbij om nog eens over het Bijbelgedeelte, over deze psalm en wat over gezegd eens, wat te mijmeren of wat door te praten wellicht met iemand anders. En hij verschijnt ook in jullie kerk-app. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Psalm 130. Dat is me een psalm. Wordt wel een boetepsalm genoemd. Een boetepsalm. Een boetepsalm, heel kort, is een lied waarin de dichter beschrijft hoe rot hij zich voelt. Hij of zij, weten we niet wie deze psalm heeft geschreven. Volgens Maarten Luther, de reformator, zou Paulus deze psalm zomaar geschreven kunnen hebben. Want het is een en al Paulus dat er klinkt. De psalm is getekend door een diep zondebesef. De psalm schreeuwt het uit naar God. En vervolgens ontvangt de dichter onverdiende genade, typisch Paulus, aldus de reformator. Nou, over deze psalm, Psalm 130, gaan we het vanavond met elkaar hebben. Als je nou aan de dichter zou vragen, vertel eens, hoe gaat het met je? Dan zou hij dus niet automatisch antwoorden, wat wij veelal doen, ja hoor, het gaat goed. Want het gaat helemaal niet goed met de dichter. De manier waarop de dichter zijn eigen leven typeert is ronduit eerlijk. Hij zegt, dit is het nou met mij. Hier sta ik. In de diepten van mijn leven. Ik kan het niet mooier maken dan het is. Als ik de balans opmaak, dan kom ik hier op uit. En er zullen anderen en ook ikzelf het maar mee moeten doen. Ik kan mijzelf, zegt de dichter, met andere woorden, niet langer voor de gek houden. Het gaat niet goed met mij. En meer dan dat. Hij heeft ontdekt dat er veel in zijn leven niet oké is. Hij is minder braaf, minder vrolijk, minder vroom dan hij vaak gedacht heeft. En naar God toe, heeft hij weinig om trots op te zijn. En dat komt er allemaal uit, onverbloemd, in deze psalm. Om welke zonde het bij hem gaat, geen idee. Dat vind ik ook wel weer mooi. Dat is iets van hemzelf, tussen hem en God. Hij loopt daar niet zomaar mee te koop. Maar dat het hem knelt en klein houdt, dat is duidelijk. En hij kan ook niets anders dan roepen om genade. Gaat niet zo goed met hem. In het lied Non je ne regrette rien, dat Edith Piaf zo mooi kan zingen, zingt zij dat ze nergens spijt van heeft. Nergens. Niet van de dingen in het leven die ze gedaan heeft, niet van de verkeerde afslagen en de beroerde keuzes die ze gemaakt heeft. Non je ne regrette rien, maar dan ook rien, helemaal niks. En op een vrolijk deuntje zingt Simone Kleinsma. Simone Kleinsma is toch onze nationale musical trots. Op een vrolijk deuntje, dat moet je er even bij denken. Ik ga het niet zingen. Maar zingt zij de volgende woorden. Ik heb geen spijt, ik heb geen spijt van de dingen die ik deed. Geen haartje spijt. Je ziet het te zingen. Vrolijk. Dansje erbij. Geen spijt. Geen berouw van de dingen die ik deed. En dan... Ik heb alleen maar spijt van alle dingen die ik niet gedaan heb. Ontzettend spijt, let op. Ik heb ontzettend spijt van alle zonden die ik niet begaan heb. Dat denk je heimelijk misschien ook wel eens. Had ik dat ene maar wel gedaan, ik mag nu toch leven van vergeving. Met dat liedje van Simone Kleinsma komen we in een totaal andere sfeer terecht dan de sfeer van de psalm. Zij heeft spijt van de zonde die zij niet gedaan heeft. Had ik het maar wel gedaan. Hoe anders de dichter. En ik weet ook wel, er zijn voldoende seculiere liedjes waarin gezongen wordt over schuld en over pijn en over gebrokenheid. Maar daar gaat het me nu even niet om. Het fascineert mij dat... liedjes als die van Edith Piaf en Simone Kleinsma zo populair kunnen zijn. Wat is dat toch? Weerspiegelen zij, dacht ik, een cultuur die niet goed uit de voeten kan met schuld. Vinden wij het lastig in onze samenleving om daarover te spreken? Spreekt het ons op de een of andere manier aan nergens spijt van te hebben, omdat we voor onszelf opkomen, omdat we zo autonoom zijn en altijd achter de dingen staan die we gedaan hebben in ons leven? Is zeggen dat je nergens spijt van hebt in onze cultuur misschien een uiting van onze volwassenheid? Ja, we spreken over schuld als de rechter zegt, dit is fout en de rechter spreekt dan haar oordeel daarover uit. Dan wel, dan is het bewezen dat iemand schuld heeft. Maar hoe doen wij dat zelf, spreken over schuld? Over schuld in relatie tot anderen, tot onze medemensen. In de schuld, schuld in de omgang met de aarde. Of wat in deze psalm zo prominent aanwezig is, schuld in de omgang met God. Spreek je daarover? Spreken wij daarover als christenen, dat wij schuld hebben tegenover God, tegenover een eeuwige, heilige God? Schuld, omdat je je niet uitspreekt tegen onrecht. Schuld, omdat je kleding koopt waarvan je weet dat de herkomst dubieus is. Schuld, omdat je met die ene buur toch weer roddelt over die andere buur. Schuld, omdat je je eigen belang stelt boven dat van de ander. Schuld, omdat je je ogen liever laat gaan over een klein schermpje dan over een Bijbelwoord. Schuld, omdat je toch telkens weer tekort schiet in wat de Heere God van je vraagt. Wanneer wij, nou laat ik voor mezelf spreken, wanneer ik mijn geloofsleven en mijn omgang met God beschrijf, dan maak ik bijna altijd gebruik van hele positieve termen. Want dan zeg ik, ik mag een kind van God zijn. Ik ben een beelddrager van God. Ik ben geliefd en aanvaard. Dat zijn positieve termen. En terecht. Wij hebben die woorden ook nodig om onze omgang en om met God en ons geloofsleven te omschrijven. We zouden ook niet zonder kunnen. Maar bij al die mooie omschrijvingen is het woordje schuld er bij ons wellicht tussenuit getuimeld. Weer naar de psalm. Schuld duwt de psalmdichter dieper weg. De bodem wordt onder zijn bestaan weggeslagen. De diepten waarin hij zich bevindt bieden hem geen enkel steunpunt. Hij is het helemaal kwijt. Ik moet eerlijk zeggen, ik dacht toch wel even toen ik die psalm zo wat aan het overwegen was. Is die dichter nou iemand die een beetje zwelgt in al zijn tekort en gebrek en schuld? Is dat zo? En gaat hij zozeer gebukt onder een besef van zonde, dat wij als verlichte westerse christenen zouden zeggen, kom op, je mag er helemaal zijn, kop in de wind, richt je nou eens op. Het is toch ongezond zoals je hier met jezelf omgaat, alleen dat praten maar over schuld, dat hoort toch niet? En het is waar in zekere zin, wanneer je je leven alleen maar ziet in termen van schuld en tekort, dan gebeurt er iets eenzijdigs in je geestelijk leven. Dan ga je op één been lopen, om zo te zeggen. En dan is het wel haast onmogelijk om een gezond, evenwichtig geestelijk leven te leiden. Als je alleen maar praat over schuld en zonde. En toch denk ik echt dat juist de dichter van deze psalm evenwichtig is. En geestelijk volwassen is. En ja, daar hoort schuld bij. Kan niet anders. En een zeker zonder besef. Twee gedachten hierbij. In de tweede helft van die psalm brengt de dichter ineens zijn verlangen onder woorden. Mijn ziel ziet uit naar de Heer, verlangt naar de Heer als wachters die uitzien naar de morgen. Deze schuldige ziel is ook een verlangende ziel. Iemand vertaalde, gretig zie ik naar hem uit. Dat is misschien wat sterk vertaald, maar het maakt ook duidelijk dat dit verlangen, ondanks besef van schuld, in de dichter niet is gedoofd. Dat verlangen is onmiskenbaar nog aanwezig. Het woelt ergens nog in zijn bestaan. Ook al weet hij van zijn eigen diepten. Het is blijkbaar niet gedoofd, dit verlangen. Het is opmerkelijk. Want in al zijn reflecties over waar hij tekortschiet, waar hij verkeerde afslagen heeft genomen in het leven, te midden van het diepe besef dat zijn zonden bij God bekend zijn, is zijn verlangen naar diezelfde God nog springlevend. Volgens Luther komt dit verlangen juist op als je je eigen schuld en diepte beseft. Dan kom je daar juist mee in aanraking bij dat verlangen. Als alles goed gaat en voor de wind gaat, dan heb je daar wellicht minder voeling mee, met een verlangen naar God. Op de bodem van onze ziel vinden we dus niet alleen maar schuld, maar ook verlangen. Het is een verlangen dat God zelf in ons leven heeft gelegd. Wij zijn geschapen om in de omgang met onze God te leven. En dit door God geschapen verlangen kan niet zonder hem of buiten hem om, want dat proberen wij nog wel eens, vervuld worden. En blijkbaar zit dat verlangen zo diep dat onze schuld, onze sores, onze ellende dit verlangen nooit helemaal kan doven. Er kan een hoop as overheen liggen, maar eronder smeult nog een vlammetje. Verlangen. Ik zou bijna zeggen, zalig ben je als je dat in jezelf op het spoor komt. Besef van zonde. Zonder te verlangen naar God en naar zijn vergeving, ja, dat drukt een mens echt neer. Maar met dit verlangen, ook al zit die man in het diepste van zijn bestaan, met dit verlangen veert de dichter toch een beetje op. En dat is van belang. Wanneer je nou jezelf in de komende dagen, zo stel ik me dat voor, eens kritisch onder de loep neemt. En je houdt voor jezelf halt bij wat verkeerd gaat in je leven. En wat niet in de haak is. Want heel vaak voel je dat zelf al aan. Wat niet goed is in je leven. En als je daarbij stilstaat, vergeet dan ook niet, alsjeblieft, dat je ook een mens van verlangen bent naar God. Vergeet dat niet. En dat is niet om goed te praten wat niet goed is, maar om jezelf in evenwicht te houden. Je bent een mens van verlangens. Bono zegt ergens dat wij mensen geschapen zijn met een God-shaped hole. Een gat in ons bestaan, wat de Heere God zelf in ons gelegd heeft. En wat uiteindelijk alleen Hij zelf ten diepste in ons kan vervullen. Verlangen in ons bestaan. Dat kan zijn verlangen naar erkenning. Verlangen naar vrede. In het groot. Deze wereld. Maar ook in het klein tussen jou en God. Verlangen naar waardering. Naar geborgenheid. Verlangen naar heelheid. Wij verlangen best naar veel dingen. En dat zijn ook grote dingen die wij niet zelf met een of ander psychologisch stappenplan kunnen vervullen. Integendeel. Dat kan alleen God. Nou, dat was mijn eerste gedachte. Tweede gedachte. Die diepte waar de dichter zich bevindt. Die diepte. Die is nooit zo diep of Gods nabijheid, Gods barmhartigheid is er ook te vinden. Wij kunnen nooit zo diep zitten dat wij, om zo te zeggen, onbereikbaar zijn vanuit de hemel. Dat God er niet meer bij kan omdat wij te diep zitten. Dat kan dus niet. Gods goedheid is onpeilbaar diep en treft ons juist daar waar wij verzonken zijn en op de bodem van ons bestaan zijn aangekomen. Gods genade, waar de dichter om roept in vers 2, bevindt zich niet ergens in de hoogte, ergens ver weg, achter in zijn hemel. Deze genade is daar te vinden waar mensen de diepte van hun schuld beseffen. En dat doet de dichter blijkbaar uitzien en verlangen. En dan schrijft hij ook, bij u is vergeving. Dat is de ontdekking die hij daar doet, op dat punt aangekomen. En als hij zijn schuld belijdt naar God, dan zegt hij dus niet, om alle misverstanden te voorkomen, dat hij er niet mag zijn of zo. De dichter is niet, wat mij betreft, iemand met een heel negatief zelfbeeld, die het niet ziet zitten met zichzelf. Hij weet dat hij schuld heeft naar God. Maar dat zegt niet dat hij er niet zou mogen zijn. En belijden van schuld is het meest bevrijdende dat je als mens kan doen. Dat heb je wellicht zelf ook wel eens gemerkt, dat je met het lood in je schoenen op iemand afstapte, omdat je wist, ja, dit moet ik wel opengooien. Ik moet hem of haar wel vertellen dat ik iets heb gedaan wat die ander heeft beschadigd. Op de een of andere manier. Misschien heb je geroddeld. Laten we het even klein houden. Nou ja, klein. Maar je moet het kwijt. Maar je ziet er tegenop om het te zeggen. Om die schuld naar de ander te belijden. Maar dan kun je ook merken op het moment dat je dat doet, dat je het kwijt bent. En dat het in zekere zin oplucht. Dat je zegt, hier zat ik fout, hier rekende ik alleen maar met mijn eigen belang. Hier heb ik verkeerd gehandeld. Mensen die schuld belijden, zijn bevrijde mensen. Natuurlijk, psychologisch werkt het al zo. Maar laat staan wanneer je schuld belijdt naar de eeuwige God. Hoe zou je... Dat kan. Hoe zou je een leven leiden waarin je geen schuld opbouwt naar God? Dat is onbestaanbaar. Ja, je zou het willen, ergens. Maar hoe zou je zo leven dat je aan, laten we zeggen, na een jaar de balans opmaakt en denkt, nou, ik kom er toch wel goed van af. Ik heb geen schuld opgebouwd naar God. Dat kan niet. Dat kan gewoon niet. Dus dat is niet om somber te doen, maar om te zeggen, maar wel om te erkennen dat de verhouding tussen ons en de Heere God is. En dat Hij je dus in staat stelt om schuld te belijden. Want wie schuld belijdt naar God, die komt als het ware in een open, vrije ruimte waar God zijn genade zal schenken. En tegelijk is dit ook teer, schuld belijden. Ik wil het ook weer niet romantiseren. Want wie schuld belijdt, is tegelijk aangewezen op de gunnende, genadige blik van de ander. Wie schuld bekent, heeft in zekere zin geen been om op te staan. Je geeft je bloot. Je maakt je kwetsbaar. Maar als je die sprong durft te wagen en je ontmoet een genadige blik, dan is de vreugde van de vergeving met geen pen te beschrijven. Wie schuld belijdt voor God, krijgt geen afstraffing, maar een eeuwige, vergevende omhelzing. Zichtbaar wordt dat wanneer je naar Christus kijkt, die aan het kruis met onze zonden en met onze schuld is opgezadeld. Diezelfde Luther, ik noem hem nog één keer, diezelfde Luther, die sprak in dit verband van een, wellicht heb je dat eerder gehoord, van een ruil, van een vrolijke ruil. Christus neemt mijn zonde op zich, ik ontvang zijn gerechtigheid. Hij draagt mijn schuld, ik ontvang zijn genade. Dat is een vrolijke ruil. Luther zegt, als je dat beseft, dan word je vrolijk. Psalm 130 is geen sombere psalm. Het is goed beschouwd een buitengewoon hoopvolle psalm. Omdat hier gesproken wordt niet alleen over de diepten waarin je als mens kunt terechtkomen, maar ook over de diepte van Gods vergeving. Nou, wie beseft wat God in Christus gedaan heeft, die kan niet anders dan met een grote glimlach de nieuwe week ingaan. En dat gun ik je. Dat je met een glimlach de nieuwe week ingaat. Omdat je weet niet alleen van schuld, maar vooral van vergeving. Dat is het evangelie. Vrolijkheid. Niet alleen maar vrolijkheid, maar dat is het ook zeker. Lof zij u Christus. Amen. Wij zullen, en daarin zijn we niet de eerste, en dat besef is al mooi, wij zijn niet de eerste, met elkaar het geloof belijden. Dat is in vele tijden en culturen en door christenen in allerlei denominaties in de afgelopen 2000 jaar al zo vaak gebeurd. En we zijn niet de eerste en we zijn, vermoed ik, ook niet de laatste. Het draagt misschien wel bij het besef dat we, om zo te zeggen, in een hele lange stoet van volgelingen, pelgrims staan, die dit geloof belijden. En dat willen we vanavond ook met elkaar doen. En dat doen wij zo mogelijk staand. En belijden jullie met mij mee in jullie harten de volgende woorden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, is nedergedaald in het Rijk van de Dood. Ten derde dagen opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Wij zingen uit Hemelhoog 609, Machtig God, Sterke Rots. Wij zullen bidden en danken met elkaar en graag bid ik met jullie een bewerkt avondgebed van Maarten Luther. Laten we stil worden. Blijf bij ons, Heer, want het wordt avond en de dag is al ten einde. U die weet wat deze dag waard was, wat wij hebben gedaan en nagelaten. U die weet wat wij te vergeven hebben en wat ons vergeven moet worden. U die de vruchten kent van de oogst die deze dag in ons is gegroeid. Laat uw zegen dalen op ons. U die weet wat goed was deze dag. De vrijheid waarin wij mochten leven. Het voedsel dat wij mochten ontvangen. Het werk dat wij mochten verrichten. De rust waarvan wij mochten genieten, de mensen met wie wij hebben geleefd. U die weet wat in ons is, wij prijzen u, licht in ons leven. Blijf bij ons en bij alle mensen, blijf bij ons op de avond van de dag, op de avond van het leven, op de avond van de wereld. Uw zegen vragen wij over de mensen die deze dag gestreden hebben, dat zij de weg naar vrede vinden. Uw zegen vragen wij over hen die nu werken. over hen die de slaap niet kunnen vinden, over de zieken, de zwaarmoedigen en de hoogmoedigen. Blijf hen nabij met uw licht en uw vrede. Van u is het licht van de dag, van u is het donker van de nacht, van u zijn leven en dood, van u zijn wij. Blijf ons nabij en behoed ons, omwille van Jezus Christus, onze Heer. Amen.
Goedenavond, ik mag u de collectemededelingen doen. Het diaconale collecte is bestemd voor Stichting Gave. Stichting Gave is een interkerkelijke organisatie voor werk onder vluchtelingen en asielzoekers in Nederland. Het is de missie van Gave dat vluchtelingen in Jezus' naam gezien en geliefd worden. Gave wil kerken en christenen dan ook bewust maken van de roeping om vluchtelingen een thuis te bieden. Een inspirerend en inspireert, traint en helpt bij de invulling hiervan. Uw bijdrage voor pastoraat en eredienst van kerkbeheer is voor het onderhoud van onze kerken en pastorieën, het verzorgen van de kerkdiensten en activiteiten voor jongerenhout, maar ook minder zichtbare kosten als website, drukkosten en energiekosten. Uw gaven dragen bij aan het voortbestaan en groei van onze Goudse kerk. Samen mogen we bouwen aan Gods huis. Denkt u ook aan de melkbussen voor het werelddiaconaat en de zendingsbussen hier in de kloostergang. U kunt nu digitaal geven door de app of door gebruik te maken van het kaartje in de bank. Of later hier bij de uitgang zal ik dan voor de fysiek geven. Dat is de zak voor de diaconie en de schaal voor het kerkbeheer. Dank u.
Wij zingen ons slotlied met elkaar, 903, 1 en 6, Zou ik niet van harte zingen. Thank you. Wij allen mogen een nieuwe week ingaan onder de zegen van onze goede God. Ontvang deze zegen met een open hart. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap door zijn Heilige Geest is met jullie allen.